Ik ben Tine Spanneman en ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat ik hier vanmorgen in deze kerk mag voorgaan. Waarom? Omdat hier een stukje geschiedenis van mij ligt. 65 jaar geleden ben ik hier door de toenmalige dominee opgedragen als baby. Dus het is voor mij wel bijzonder om nu na 65 jaar hier te mogen staan en samen Gods woord te delen. Ik ben voorganger geweest in Zoetermeer, in Haarlem en de laatste 2 jaar in Nieuw-Weerdingen toen Annemarie Pflaume is overleden. En zij kwam hier ook nog wel, meen ik, in de dienst. Ik heb de Heer mogen dienen en ik dien de Heer nog steeds, want dat is mijn passie, om zijn naam bekend te maken, om te laten zien en te delen dat God degene is die levens in zijn hand heeft en in zijn hand wil nemen. En dat geldt voor mij, dat geldt voor jullie. Nou, laten we kijken wat de Heer ons te vertellen heeft vanmorgen. Ik heb een gedeelte gekozen uit Markus 10. Markus 10 vanaf vers 17 wil ik met jullie lezen. Een heel bekend gedeelte. Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: "Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder." Toen zei de man: "Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden." En Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: "Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij." Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: "Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan?" De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: "Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan." Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: "Wie kan er dan nog gered worden?" Jezus keek hen aan en zei: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk." Tot zover ons lezen uit de Bijbel. En centraal staat hier in dit Bijbelgedeelte het onbegrip van een jonge man die daar bij Jezus kwam. Hij had het niet goed begrepen. Het was een man, en ik begin maar gelijk om deze man een beetje dichterbij te brengen, zodat we allemaal wat in hem kunnen herkennen. Deze man was een man die leefde strikt volgens de wetten van zijn tijd. Hij deed geen vliegkwaad. Hij was een goed mens. Zo'n mens waarvan je zegt van: "Nou, die zal toch wel in de hemel komen als die zou komen te overlijden. Want dat is een goed man." Hij was humaan. Hij gaf aan elke deur collecte. En hij was lid van de kerk. Misschien wel van een baptistenkerk. En nu onderbreek ik even. Ik heb een kaas meegenomen vanmorgen. En ik wist niet, maar jullie hadden zelf zo'n prachtig ding, dus ik had dat niet mee hoeven nemen. Maar goed, toch maar. Daar heb je het weer. Nee. Ik heb altijd ruzie met dit ding. Ja. Een kaars. En die kaars wil ik vanmorgen het symbool laten zijn van onze Heer Jezus. Hij is het licht van de wereld. Maar ik wil daarmee iets duidelijk maken. De man waar wij over spreken vanmorgen, dat was een man die niet zoals ik nu dicht bij Jezus stond. Het was een man die eigenlijk wat afstand genomen had. Hij was een man die van een afstandje keek hoe het in de kerk eraan toe ging. Want dichterbij komen, dat vond hij kennelijk een probleem. Daar stond hij niet voor open. Misschien wist hij ook wel niet hoe dat moest om dicht bij Jezus te komen. Over zo'n man hebben we het. Hij staat en hij blijft op afstand staan. En deze man komt bij Jezus met de vraag: goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen? En eigenlijk is dat een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Ook nu vandaag in de kerk van vandaag. Hoe krijg ik het eeuwig leven? Hoe kan ik altijd dicht bij God zijn? En eigenlijk, wat er hier gebeurt is, misschien wel een beetje schandalig van deze man. Want hij daagt Jezus hier uit. Hij daagt Jezus hier uit. Hij zegt: wijs maar eens even aan waar ik niet goed zit. Vertel mij maar waar mijn daden dusdanig zijn dat ik geen recht heb op het eeuwig leven. Ik ben toch een goed mens? Welke grond heeft u om mij af te wijzen? Het was een man die leefde in de traditie van de wet. En daar gaat het om dat je zelf je eigen, om het maar zo te zeggen met die ouderwetse woorden, je eigen zaligheid moet verdienen. Het gaat om het zelf doen. Je moet zelf je eeuwigheid verdienen. En Jezus keek hem liefdevol aan. Zo staat dan ook in vers 21. En hij zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. En dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. En dan staan er eigenlijk twee dingen zo pal tegenover elkaar. En dan wordt het heel duidelijk waar het hier om gaat. Het gaat Jezus niet om een moralistisch leven. Het gaat er niet om hoe een medemens jouw leven beoordeelt. Het gaat er niet om of je kennelijk in de ogen van anderen en misschien wel in de ogen van je medegemeenteleven een redelijk goed christen bent. Jezus zegt hier: kom hier, kom bij mij, kom heel dicht bij mij en volg mij. En blijf zo in mijn nabijheid dat je je als het ware aan mij kunt warmen. Dat is de opdracht van Jezus voor iedereen van ons. Kom hier, volg mij. Het gaat om het volgen van Jezus. Het gaat erom hoe dichtbij jij bij Jezus wilt staan. En andersom. Het gaat erom in hoeverre jij toestaat dat Jezus dicht bij jou komt. Het gaat er in de eerste instantie dus om dat wij naar Jezus gaan. Dat we ons volkomen uitleveren aan Jezus. Met ons hele bestaan, met ons hele hebben en houden. Daarom maakt Jezus ook dat voorbeeld van die rijkdom van deze man. Die rijkdom die staat eigenlijk voor alles wat wij belangrijk vinden in het leven. Dat zijn onze schatten. Die we koesteren. Maar die ook aan Jezus toebehoren. Het gaat erom dat wij onszelf uiteindelijk helemaal uitleveren aan Jezus. Uiteindelijk mag er niets in ons leven zijn dat niet aan Jezus toebehoort. We zullen naakt en met lege handen voor Jezus moeten komen te staan. Naakt, met lege handen, want we kunnen niets vanuit onszelf meebrengen. En dan gebeurt dat grote wonder. Dan zal Jezus jou accepteren zoals je bent op dat moment. Je hoeft je niet mooier voor te doen. Dat was ook even het eerste lied van de kinderen. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan wie je bent. Je hoeft alleen maar te luisteren naar Gods stem, naar de stem van Jezus die zegt, kom hier, kom heel dicht bij mij en volg mij. En dan zal ik jouw leven in jouw, mijn hand nemen. Ik zal jou vrede geven over jouw situatie. Ik zal je voeden, letterlijk als figuurlijk in geestelijke zin. Ik zal alles doen in jouw leven. Matteüs 28 vers 18 zegt, mij, de Heer Jezus, mij is alle macht gegeven op hemel, in de hemel en op aarde. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Weet u, met deze macht en met deze kracht komt Jezus ons tegemoet. Deze macht van Jezus wil ons bevrijden. Bevrijden van onze angst en twijfel. Bevrijden misschien wel van onze boosheid, van onze teleurstellingen. Deze macht van Jezus wil maken dat we een overwinnend leven leiden. Een leven dat staat in het teken van zijn geest. Deze macht van Jezus wil door ons heen werken. En dan is daar direct de vraag, wil je dat? Sta je daartoe in je leven? Dat die macht van Jezus door jou heen werkt om die ander te bereiken? Als je zo ver bent, zegt Jezus, kom dan terug en volg mij. Kom dan terug en volg mij. Nou, dat laat een heel duidelijk plaatje zien. Want dat betekent dat de eerste stap die we moeten ondernemen, dat is dat we moeten knielen voor het kruis. Letterlijk. Iedere keer opnieuw. Knielen voor het kruis. En daarmee nemen we aan dat Jezus voor ons gestorven is. En ik hoop dat u eens in uw leven die beslissing genomen heeft. Maar dat u ook iedere keer opnieuw die beslissing neemt om te knielen voor het kruis. Want daar moeten we zijn als christen. En ja, soms hoor ik dan wel eens, ja, dan kom jij weer al met je kruis. Hebben jullie het altijd over? Dat is, dat is zo'n praatje wat bij die christenen hoort. Nou, lieve mensen, dat is geen goedkoop doodgepraat praatje. Als we het hebben over het kruis en de betekenis daarvan. Het is niet zo dat omdat we christen zijn, we het zo nodig over dat kruis moeten hebben. Want dat kruis, lieve mensen, is niet goedkoop. Dat kruis is alles beslissend in jouw leven. Want in dat kruis en aan dat kruis, daar zien we hoeveel Jezus van je houdt. Letterlijk en figuurlijk. Door dat kruis kon Jezus uiteindelijk zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door dat kruis kan deze macht vrijkomen om in en door ons te werken. En dat is niet goedkoop. Door dat kruis kunnen wij nu heel dicht bij Jezus staan. Ik herinner me nog heel goed, en ik vergeet ik nooit meer, het verhaal dat dominee Achterreek mij ooit vertelde. De man is vooral bekend, hij is nou al jaren met emeritaat. Hij is vooral, heeft hij geslaan in het westen van het land, ook nog een tijd in Vroomshoop. Hij was Amsterdammer, opgegroeid in Amsterdam. En het verhaal speelde, het is een werkelijk gebeurde geschiedenis, het verhaal speelde in de hongerwinter. Hij was op strooptocht naar voedsel, want dat was er niet. Dat was in deze contraien wel anders. Ik heb mijn ouders eigenlijk nooit gehoord over honger die ze meegemaakt hebben. Nee, het was onplezierig dat er geen koffie en zeep was, maar voor de rest hadden ze hier alles wel bij de hand. Maar het was anders in Amsterdam. Op zijn strooptocht naar voedsel kwam hij terecht op de Weteringshans. En daar werd een hele menigte mensen gedwongen toe te kijken hoe de Duitsers als wraak, en ik weet niet meer waarom dat was, maar goed, als wraakoefening een aantal mensen ging fusilleren. En daar kom je dan als jochie toevallig bij om dat te moeten aanschouwen. De mensen waren zo van de straat geplukt en tegen de muur gezet. En toen gebeurde het volgende. Toen stond er in de menigte die moest toekijken een oude man. Die stond op en die ging in gesprek met de bevelvoerder. En dat was een heftig gesprek. Maar het resulteerde ergens in. Er stond daar een jonge vent tegen de muur aan. En die jonge vent werd beetgepakt en als het ware tussen de toeschouwers gegooid. En die oude man ging vrijwillig in zijn plaats tegen die muur aanstaan. En toen werd er geschoten en stierven al deze mensen. Weet u, dat heeft Jezus gedaan. En daar kan ik ontroerd van raken. Want die oude man, dat was Jezus. En die jonge man die daar tegen de muur stond, dat zijn wij. Allemaal, zoals wij hier zitten. Gered door Jezus. Gaat het daar nog goed? Goed zo. Dat is eigenlijk het grote verhaal van ons christendom. Ziet u wel dat het geen goedkoop verhaal is? Hoe Jezus van je gehouden heeft. Daarom is het christendom geen goedkope godsdienst. Want het heeft Jezus ongelooflijk veel gekost. Hij heeft zijn liefde laten zien. Hij houdt van jou. Dwars door alles heen. Want hij wil dat je heel dicht bij hem komt staan. Het is eigenlijk opnieuw de smeekbede misschien wel van Jezus. Blijf niet op die afstand staan. Maar kom nou dicht bij mij. Dan kan ik je nog meer helpen, nog meer nabij zijn, nog meer door je heen spreken. Dat is de opdracht die Jezus geeft. Dat heeft hij gedaan voor jou. Waarom? Uit liefde. Daarom zegt hij ook zelf in Johannes 3 vers 13. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dat heeft Jezus voor jou gedaan. Want Jezus beschouwt ons als zijn vrienden. En dan nodig je uit om heel dicht bij hem te komen. En we mogen met ons leven naar Jezus gaan zoals we zijn. Ik hoor zoveel mensen iedere keer zeggen van ja, maar ik moet nog zoveel veranderen in mijn leven voordat ik die stap kan zetten om me echt toe te wijden aan Jezus. Nee, je mag komen zoals je bent. En wanneer we die stap genomen hebben in ons leven, wanneer we onszelf aan Jezus hebben gegeven, dan mogen we hem gaan volgen. En dan zul je gaan ontdekken, allemaal meer en meer en meer, wat Gods wil is in jouw leven. Hoe God jouw leven in zijn hand neemt. En zegt, je bent een parel in mijn hand, kostbaar. En ik zal jou geven wat je nodig hebt. In alle fases van je leven. Dan zullen er veranderingen plaats gaan vinden in je leven. Misschien wel heel ongemerkt. Dan kun je echt in een relatie leven met Jezus zelf. En die relatie ook opbouwen. Dan kunnen we heel dicht bij hem staan. Dan mogen we leren wat het is om te leven in afhankelijkheid van hem. Dan mogen we leren om niet te vertrouwen op eigen macht en kracht. Want we hebben immers alles verkocht wat we hadden. Ook die dingen die we zelf zo belangrijk vinden in ons leven. Onze heilige huisjes hebben we aan hem gegeven. En hij zal ons leren om optimaal gebruik te maken van onze gaven en talenten. Want het behoort hem allemaal toe, want hij wil dat zijn naam verkondigd wordt in jouw leven en door jouw leven heen. En op het moment dat we ons leven zo volkomen aan hem toewijden, zal blijken dat het leven met Jezus een geweldig avontuur is. Een geweldig avontuur, een enorme belevenis, want Jezus bemoeit zich met je leven. Hij vult jou met zijn geest. Hij neemt bezit van jou. En zijn macht zal door hem heen werken. En daarmee heersen wij niet over die macht van Jezus. Nee, wij zijn een kanaal van de macht van Jezus. Een kanaal van Gods liefde. Een kanaal van Gods zegen. Tot slot. Het volgen van Jezus betekent ook dat we de weg van Jezus moeten gaan. Weet je, Jezus legde alle macht af. Hij stierf aan het kruis. En hij werd heel klein. Hij moest lijden en sterven voor ons. En wij zullen ook deze weg moeten gaan. Wij zullen ons leven moeten verliezen meer en meer in de Heer Jezus. Omdat we meer en meer van wat wij zo belangrijk vinden aan hem geven en zeggen van Heer, gaat u uw gang maar met mij. Wij mogen onvoorwaardelijk ons leven aan Jezus geven. Al onze eigen macht en kracht afleggen. We moeten niet meer zelf aanmodderen. Ook niet in het leven van de gemeente. We mogen op Jezus bouwen. Ik heb begrepen dat jullie een hele moeilijke periode doorgaan. Weet dat Jezus bij jullie is. Geef het aan Jezus. En dan weet ik zeker dat Jezus zijn weg met jullie gaat. Omdat hij van jullie houdt. Omdat hij bij jullie wil zijn. En weet wel dat we dwars door alles heen ook een klein stukje van zijn lijden in ons leven moeten aanvaarden. En vanuit deze houding, waarin we op de knieën voor het kruis liggen bij Jezus, kan Jezus ons zijn macht tonen. En kan hij vanuit de ellende die je meemaakt in je leven, kan hij iets geweldig moois doen opbloeien. Vanuit deze houding zal Jezus jullie vormen, vullen en zenden. Vanmorgen mag je die keus maken. Voor het eerst of bij vernieuwing. Het is maar wat je wil. Echt, de hele... Ik wil iedereen er wel bij trekken aan zijn haren. Dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Dat doet Jezus ook niet. Die zegt eenvoudig... Jij mag kiezen. Wil je heel dicht bij me zijn? Zo dichtbij dat je zelfs de warmte van mij voelt? Of vind je dat te eng? En ben je toch een beetje die afstandelijke, beschouwelijke christen, waar de kerken zo vol van zitten? Weet u, Jezus zegt nog één ding, ook vanmorgen, hier in ons midden. Zie, ik sta aan de deur van je hart en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wat is uw keuze? Laten we samen nog bidden. Ja, Vader, het is soms zo moeilijk om ons leven onvoorwaardelijk aan u te geven. Wilt u ons daarin ook maar helpen? Wilt u ons daarin maar aanspreken, zodat we openstaan voor uw liefde en voor wat u wilt doen in ons leven en in het leven van deze gemeente? Wilt u zomaar omringen? Heer, en we willen een moment hebben van stilgebed. Wilt u in deze momenten van stilte tot ons spreken? Help ons, Heer, om die beslissing die we genomen hebben in ons leven ook aan u te vertellen in deze momenten van stilgebed. Dank u wel, Heer. Aan u alle lof en eer tot in eeuwigheid. Amen.